Zou het toch mooi zijn als er een Galliër ineens ergens vandaan kwam die zei hoe in die game Galliërs worden uitgebeeld? Dat kan echt niet.
Nee, maar er is een vergelijkbare ophef over het nieuwste boek van Asterix en Obelix.
Mm-hmm. Er bestaat helemaal geen toverdrank. Mm.
Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij de Tweakers podcast. Mijn naam is Arnoud en we zitten vandaag weer met een gezellige volle tafel. Met links van mij Paul Hulsebos, vers van BlizzCon.
Yep. Met jetlag.
Met jetlag ook nog, dus hopelijk valt hij niet in slaap aan tafel. Tegenover me Joris Jansen, hallo, zonder jetlag. En rechts van mij Jurjan Ubachs.
Hallo. En, geen jetlag, wel slecht slapen. Maar ja, goed, dat kan gebeuren.
Nou, dus je hebt twee mensen die zo in slaap vallen. Dus.
Nee, joh.
Nou, Joris,
nee,
het hangt van ons af vandaag.
Ja, nou, gelukkig zijn we met z'n vieren.
Daarom. En als ik deze heren aan tafel heb, dan de mensen die Tweakers goed volgen, die weten dan waar we het over gaan hebben, namelijk games. En niet zomaar games in het algemeen, maar er was de afgelopen tijd het nodig aan de hand met politiek en games. Waarin Blizzard ook een hele grote rol speelde afgelopen maand. En waarop BlizzCon ook weer een soort van vervolg op kwam. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar dat doen we straks. Eerst natuurlijk de highlights. En dan begin ik bij Jurjan.
Hi. Oh, ik schrik helemaal van je. Gewoon knal tegen mijn microfoon aan. Alles gaat helemaal mis hier. Highlight, ja, nee. Die was voor mij vrij makkelijk. Ik was zaterdag aanwezig op de Meetup XL. Die wij organiseren. Goed, Tweakers organiseert natuurlijk een aantal keer per jaar meetups. Die hebben altijd een bepaald thema. Zo ook dit keer security en privacy. God man, ik heb de hele dag dat logo gezien. Volgens mij is het security en privacy. Of privacy en security, één van de twee. En allemaal toffe talks van allerlei professionals in dat vakgebied. Wat natuurlijk stiekem niet helemaal mijn vakgebied is. Maar ik vind het wel erg leuk om te luisteren en te volgen. Ik kon er helaas niet de hele dag bij zijn. Dat was wel jammer. Mm-hmm. Hype Modderkok, die kwam over zijn boek praten. Nou, dat had ik nog wel graag willen zien. Maar toen was ik helaas al weg. Maar in de pauze daartussen, daarvoor eigenlijk, veel mensen ook gesproken. Goede verhalen gehoord over de talks van die ochtend en de middag. Onder andere de talk die de politie heeft gegeven. Die schijnt heel tof te zijn geweest. Was ik niet bij, zat ik in de andere zaal. Ik zat naar de jongens van KPN te luisteren op dat moment. Dus je moet dat is het enige nadeel van de Meetup XL. Je moet dus keuzes maken. Je hebt zeg maar een aantal keer heb je een soort van plenair programma in de grote zaal. Waar dan iedereen is. En daarna heb je op drie verschillende plekken talks. En dan moet je er dus één uitkiezen. Dus ja, dan kun je, maar goed, ze zijn volgens mij wel allemaal gefilmd. En komen voor een groot deel ook online. Sommige dingen mochten niet uit. Volgens mij in de talk van de politie zit een paar minuten dat niet gefilmd mocht worden. Omdat het gevoelig was. Dus mocht niet openbaar op internet.
Wow.
Maar voor de rest is er heel veel terug te kijken. En ik zou zeggen, ga dat doen. Want als ik de reviews mag geloven van de mensen die ik sprak. Van de dingen die ik niet heb gezien. Dan was dat voor het grootste gedeelte allemaal erg sterk. En wat ik zelf heb gezien vond ik ook erg vermakelijk. Dus,
wat was het interessantste wat je hebt gehoord? Want dit is natuurlijk niet jouw vakgebied. Dus ik denk dat er vrij veel nieuw kan zijn.
Nou ja, ik vond de verhalen van jongens van KPN, die bijvoorbeeld in tikkie scams zijn gedoken. Dat is voor veel mensen dat hoorde ik wel in de zaal ook, toch wel redelijk gesneden koek. De meesten wisten dit al wel een beetje. Maar voor mij was het nieuws. Ik vond het heel tof om te zien. Daarnaast lieten ze zien hoe ze op een gegeven moment je hebt van die cijfersloten. B&B's gebruiken die nog wel. Dan moet je in plaats van een sleutel heb je dan een code en dan gaat de deur open. Nou, die hebben ze ook gekraakt. Niet softwarematig trouwens. Daar hebben ze gewoon door stroom op het juiste draadje aan de binnenkant te zetten, ging gewoon het slot open. Dus ze hebben dus eerst, dat was heel grappig, ze vertelden van ze hebben dus eerst geprobeerd om inderdaad op de IT-manier binnen te komen. Dus kijken of ze de software erachter konden kraken. Maar dat is eigenlijk niet gelukt. Tot op een gegeven moment een van de collega's gewoon zei van, maar als je gewoon stroom op dit draadje zet, volgens mij gaat dan gewoon het slot open. En dat bleek ook zo te zijn. Dus dat was wel een grappige talk. Dat was een van de minder diepgaande volgens mij qua level, kennislevel die je nodig hebt om het goed te volgen. Maar voor mij was dat dan natuurlijk, als game redacteur zijn, was dat natuurlijk helemaal prima. Dus ik vond het erg leuk om te zien, ook al die tikkie scams en al die dingen die er dan verzonnen worden. En ook hoe die sites die ze daarvoor gebruiken, hoe die eigenlijk soort van één op één doorverkocht worden door een kleine bitcoin transactie te doen. Kun je gewoon zo'n heel platformpje gaan gebruiken voor jezelf als je dat leuk vindt om te doen. Was leuk om te zien. En wat ik zei, ik heb ook een aantal niet kunnen zien, dus dat was jammer. En dit was volgens mij de laatste van dit jaar. Ah. Ik zelf zal het afsluiten volgens mij. Maar goed, ik heb nog niet de onderwerpen gehoord, maar ik weet wel dat er voor komend jaar ook wel weer meetups op het programma gaan staan. Dus ik zou zeggen, ga er een keer heen. Het is hartstikke leuk. Ik weet dat die in Zwolle destijds een beetje tegenviel. Volgens mij met name omdat de sprekers niet helemaal aansloten op wat de bezoekers hadden verwacht van het onderwerp. Mm-hmm. Dus dat zorgt voor wat negatieve reacties. Maar de XL was weer als vanouds heel sterk. En goed, als we in 2020, als we dan zo doorpakken, dan komt het helemaal goed met de meetups.
En er is natuurlijk altijd ruimte voor feedback.
Er is altijd ruimte voor feedback. Ja, maar dat vind ik ook een van de leuke dingen om erheen te gaan. Want je hoort heel direct over de meetup zelf wat de mensen vinden. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb met mensen over de podcast nog even gesproken. Je spreekt ook over andere dingen die met tweakers te maken hebben. Dus dat vind ik, dat maakt het voor mij, zelfs als mijn onderwerp niet echt is, toch leuk om altijd wel even rond te lopen.
Ja. Ik merk dat trouwens ook altijd. Overal waar ik kom, als er iets van tweakers is, dan beginnen mensen over de podcast.
Ja,
dat is sinds anderhalf jaar is dat vaste prik. Hartstikke leuk. Joris, wat heb jij meegenomen vandaag?
Nou, ik heb in de afgelopen 2 weken al heel wat collega's, onder andere ook andere mensen, vrienden, lastiggevallen met mijn enthousiasme over Gemini Man. Dat is dus de film die nog even in de bioscoop draait. Heeft iemand hier...
Dan moet je heel snel zijn, want volgens mij flopt hij, of niet?
Nou, hij is al een soort van geflopt, maar heeft iemand hem hier toevallig gezien?
Nee.
Nou, op zich, goede keus, want de film zelf, daar hoef je niet voor naar de bioscoop te gaan.
Maar waarom ben je er enthousiast over
Ik ben er heel enthousiast over, omdat de vertoning echt fantastisch was. Want hij is in 120 en 60 fps in de bios te zien. En dat maakt voor mij echt een wereld van verschil. Want normaal
maar in alle bioscopen?
Verreweg de meeste, ja. 60 is heel veel in ieder geval. En 120 zijn een aantal van die Dolby Cinema zalen geweest.
Maar als je 120 wil zien, moet je wel echt even op zoek.
Ja, dan moest je dat echt op zoek. Ja. In Eindhoven draaide die bij View. In Hilversum draaide die bij View. En bij Pathé ook in een paar bioscopen. Maar niet heel veel, nee. Maar ook in 60 was het naar verluid spektakel. Maar wat nou zo interessant, wat ik daar zo interessant aan vond, hij was veel scherper. Je zag echt van, wauw, dit is even next level bijna. Echt gewoon 4K-idee. En doordat die aantal frames dus veel hoger was, zie je gewoon alles veel vloeiender, scherper. En heb je echt het idee dat het 3D-effect gewoon bam binnenkomt. Dat je echt middenin zit. Ik vond het fantastisch.
Dat is 120 hertz en 3D.
Ja, en normaal gesproken is een film natuurlijk 24 beelden per seconde. Dus een stukken lager. En dat heeft natuurlijk allemaal wel een reden. Hè? Van, dat is natuurlijk, daar zijn mensen aan gewend. De filmlook, et cetera.
Het hoort zo.
Het hoort zo. Nou ja, de suspension of disbelief. Allemaal van dat soort leuke termen.
Nou ja, maar er wordt natuurlijk altijd wel opgegeven, hoog opgegeven over het feit dat films net een wat vloeiender karakter hebben doordat ze 24 frames per seconde zijn. En dat de charme van film is.
Klopt, ja. En
Die wil jij niet, die charme.
De meerderheid van de mensen heeft ook een voorkeur voor die 24 beelden per seconde. Maar ik heb zoiets van hoe vloeiender, hoe beter. En in dit geval was dat 3D-spektakel zo overtuigend. Ik denk van, wauw, dit is voor het eerst sinds jaren dat ik in die bioscoop zat. Ik denk van, yes, dit had echt meerwaarde.
Blij dat ik in een bioscoop zat in plaats van...
Wel jammer van de film dan.
Ja, nu nog goede films.
Ja.
Ik zal je vertellen, ik ben toevallig vorige week naar Joker geweest.
Oh ja.
En het probleem was daarbij een beetje dat zoveel mensen hebben hem al gezien. En ik kreeg zoveel toffe recensies dat ik hem misschien iets te groot heb gemaakt in mijn hoofd. Dus ik was eigenlijk een klein beetje teleurgesteld. En ik kwam de bioscoop uit. En het hoogtepunt van mijn avond, en dit is echt waar, is dat als je nu naar de bioscoop gaat, dan zie je de trailer op bioscoopscherm. En dan heb ik het natuurlijk over Star Wars.
Wanneer gaat dit gesprek naar Star Wars toe?
Ik wil net zeggen, ik zat daar in die bioscoop en de movie trailers begon te spelen. En ik zat daar en ik vind, die zou wel eens kunnen draaien momenteel. Dus inderdaad, ik weet niet of het overal hetzelfde is. Of dat het traileraanbod overal hetzelfde is.
Welke trailer is het? De laatste?
De laatste, ja, de nieuwste. En op een gegeven moment dat laatste stukje dat ze op die soort van half paardachtige beesten zo over iets van een deel van de neergestorte Death Star lijken te mm-hmm. chargen met die epische muziek daaronder. Dat is wel, ook in de bioscoop was dat voor mij weer een kippenvel momentje. Ik zou bijna zeggen, zeker als je een Pathé Unlimited pas hebt, dan kost het je toch niks. Ga gewoon even naar binnen, kijk gewoon die trailer. Ga daarna gewoon weg. Ik bedoel, laat ik jou die film schelen. Maar ga gewoon even de trailer kijken op bioscoopscherm. Dat is so worth it.
Maar hoeveel beelden per seconde was de trailer?
Ja, geen idee. Ik heb nul keer met mijn ogen geknipperd. Dus ik heb ze allemaal gezien.
Star Wars gaat helaas ook gewoon weer 24 worden. Want bijna alles is 24. Ang Lee, de regisseur van Gemini Man, is een beetje de voorvechter daarin. Samen met James Cameron ook wel. Dus die schijnt Avatar 2, als die ooit nog eens uitkomt, ook op high frame rate uit te gaan brengen. Maar
wauw, Avatar 2 inderdaad.
Daar is het wel een beetje mee gezegd. Maar
dus zijn de grote films aangekondigd ook in 60 of 120 fps?
Nee, voor de rest is het echt heel... Nee, eigenlijk is het gewoon een soort eenmalig af en toe.
Ja, ik ben wel benieuwd.
Dus het is ook een soort laatste kans voorlopig.
Ja, exact. Ja.
Ik ben wel benieuwd, want we hebben dus inderdaad, je zegt 24, want zo hoort het en het is de charme. Ik ben wel benieuwd of wij luisteraars hebben die echt filmkenners zijn en die ons wat meer redenen kunnen geven dat de filmindustrie voor 24 frames per seconde blijft kiezen, anders dan charme of het hoort zo of zo. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld materiaal er iets mee te maken heeft, dat je heel veel andere spullen nodig zou hebben.
Sim kan daar een hele mooie betoog over houden.
We hebben vast ook wel luisteraars die dat even in de comments voor ons kunnen duiden. Als jij het zo zegt, van, ja, het ziet er veel mooier uit en het is beter, dan vind ik het eigenlijk te no-brainer dat niet iedereen over zou gaan. Dus er moet meer aan de hand
zijn.
Ik hou heel erg van vloeiend. Ook op mijn tv zet ik gewoon die motion smoothing gewoon aan. Terwijl heel veel mensen dat vinden dat niks en die vinden het heel lelijk. Voor mij is het gewoon hoe vloeiender, hoe beter. Maar voor heel veel mensen haalt dat, de filmbeleving haalt ze dat uit die film. En dan denken ze grappig, het ziet er niet meer echt uit.
Dan lijkt het een game of een
show. Ja, dan ziet het er. Ja precies. Dus, en de meerderheid van de mensen heeft dat dus. Dus ja, er zit wel wat in waarom ze nog steeds aan die beetje oude standaard vasthouden. Maar ja, voor mij is het. Ik vind het jammer, maar ik vond het echt een fantastische bioscoopervaring. Dus er zijn nog wel wat bioscopen waar die nog draait, dus...
Waarschijnlijk moet je snel zijn, want als er niet veel mensen komen... dan is het meestal snel gedaan met zo'n film.
En dat was Gemini Man.
Met Will Smith die daar gekloond wordt, als het ware.
Ja, digitaal ook, hè? Dus,
digitaal. Dat is trouwens best indrukwekkend. Je ziet op een gegeven moment, het einde, vooral in het daglicht... zie je wel dat die digitale Will Smith, de jongere versie... wel, de mond is niet helemaal, dat gaat niet helemaal lekker... Maar in andere scènes daarvoor is het best indrukwekkend. Je ziet niet direct van, dit is een digitale versie van Will Smith. Dus het is wel een...
Technisch hoogstandje,
ja.
Over technische hoogstandjes gesproken, Paul. Wat heb jij meegenomen vandaag?
Een technisch hoogstandje, inderdaad. Nee, ik heb een wat maffe combinatie tussen werk en privé gemaakt.
Dus je hele leven is dat eigenlijk gewoon.
ja, precies. Ik heb mijn leven samengevat. Nee, mijn vader zit in een verzorgingstehuis omdat hij de ziekte van Alzheimer heeft. Helaas. Dat is niet anders. Maar ik heb het verzorgingstehuis waar hij zit blij kunnen maken met 3 zogenaamde wonderphones. Klinkt heel indrukwekkend. Het is,
wat is het?
Het is zo'n oude grijze draaischijftelefoon van de PTT, zoals dat toen nog heette. Bijna iedereen zal hem nog wel kennen, die 30 of ouder is, 30 jaar of ouder.
Ik denk eigenlijk dat iedereen hem nog wel kent.
Dat zou wel kunnen.
Het is nog steeds een soort van,
dat gaat je tegenvallen,
beeld van een telefoon.
Bij jonge twintigers gaat je dat al tegenvallen.
Ja, die hebben hem niet gebruikt. Maar
er zijn er zelfs bij die hem ook echt niet kennen.
Ik denk dat iedereen hem wel herkent als, dit is een telefoon van vroeger.
Ja, je ziet hem staan. Het icoontje wordt natuurlijk nog gebruikt.
Ja. Het is gewoon de standaard telefoon.
Laat ik het dan anders zeggen. Er zijn genoeg jonge twintigers te vinden die niet weten hoe ze daarmee een nummer moeten gaan bellen.
Dat denk ik ook. Ik zou ook even moeten nadenken, geloof ik.
Nee, het is reëel, je kan er eigenlijk maar 1 ding mee, is op zich.
Maar goed, zo'n wonderphone is... dan sloop je het binnenwerk eruit en dan bouw je er een Raspberry Pi in. En dan maak je daar een MP3-spelertje van. En wat er dan gebeurt is, als je een willekeurig getal draait op die draaischijf... dan hoor je een muziekje. En voor die oudjes is dat dan een lekker ouderwets muziekje. Er zaten 2 motten in mijn oude jas of van dat soort muziekjes. En dat werkt verwarrend, maar ook heel erg... verrassend, want ze herkennen die muziekjes. Ze herkennen de telefoon als iets van vroeger. Mm-hmm. Dementie, Alzheimer, mensen weten niks van nu, maar alles van vroeger.
Gek, hè? Ja.
En zeker muziek werkt altijd als een tierenlier. Zelfs als ze moeilijk kunnen praten, dan kunnen ze vaak nog wel zingen. Dus de combinatie van iets oud herkenbaars als zo'n telefoon, zo iconisch als zo'n telefoon, en die oude muziekjes die ze kennen van vroeger, dat werkt echt als een tierenlier. Dus ze worden er heel vrolijk van over het algemeen.
Wat een mooi project, Paul.
Ja, vind ik ook. En ik ben dus heel blij dat ik 3 telefoons heb kunnen bij elkaar rapen. En die heb kunnen verbouwen en af kunnen geven bij het verzorgingstehuis van mijn vader. Daar waren ze er heel blij mee. Maar er zijn veel meer verzorgingstehuizen die dat ook willen. Dus mochten mensen nog zo'n oude T65 hebben en daar van af willen. Denk aan mij. Denk aan Tweakers. Neem contact op. Dat kan op allerlei manieren. paul@tweakers.net. Dan maak ik er een wonderphone van en lever ik hem af bij een van de vele verzorgingstehuizen in Nederland.
Ons postadres staat gewoon ook op internet, hoor. Dus als mensen hem gewoon opsturen en dan komt hier ineens ongevraagd een telefoon binnen, dan weten wij hoe laat het is.
Ja, zet mijn naam erbij en het komt helemaal goed in. Je maakt er een aantal bejaarden heel erg blij mee.
Want hoe werkt dat? Want ze zien dan een telefoon, ze pakken hem op en ze proberen een nummer te draaien en dan komen ze erachter dat de muziek uitkomt?
Dat kan. Dat
hangt iemand het uit? Hoe werkt dat?
Dat hangt heel erg af van hoe ver gevorderd men met de ziekte is. Als ik naar mijn vader kijk, die moet je echt assisteren. Die ziet dat ding staan en die herkent het wel. En dan is het voor hem iets vertrouwds. En je moet hem er echt op wijzen van... Hey, grappig, is een oude telefoon. En neem eens op of weet ik veel wat. Er is een belangrijke rol weggelegd voor de begeleiders van de verzorgingstehuizen. Maar juist van hen hoor ik dat ze er heel blij mee zijn. Omdat... Het is een manier om die mensen te bereiken. Er zijn er nogal wat. Die zitten gewoon een tijd apathisch voor zich uit te staren. Omdat ze het gewoon even niet meer weten. Omdat het even kortsluiting is in hun hoofd. En dan kan zo'n begeleider, die kan gewoon even... Dan is het een interactiemomentje.
Ja.
En soms raken ze ervan in de war. Maar dan nog is het een aanleiding om even iets met zo'n bejaarde te doen. Gewoon even een praatje te hebben over vroeger. Zo van, joh, ken je dat nummer en wat deed het voor je? En wat deed je op dat moment? Weet je, het is gewoon een communicatiemiddel. Een manier om iets... Ook mijn vader is regelmatig onrustig. Ook dat is een manier. Je neemt hem even mee naar die telefoon en dan is hij toch weer even uit zijn onrust. En dan is hij... Weet je, het helpt gewoon.
En hoe heeft iemand dit ooit bedacht? Want iemand heeft een Raspberry Pi gezien, zijn oude telefoon, en dacht, hé, hey, daar kunnen we iets leuks mee doen. Heb jij dat zelf bedacht?
Of nee,
zo?
Was het maar zo. Nee, er is een meneer uit Nijmegen, Leo Willems. Die heeft dat al een tijdje geleden bedacht. En die heeft hem gemaakt. In eerste instantie geloof ik voor zijn vriendin. En dat later voor haar moeder of vader geloof ik gebruikt. In de situatie waarin hij nu gebruikt wordt. En dat sloeg aan. En die heeft daar een bouwprojectje van. Een bouwbeschrijvingje van op internet gezet. En daar zijn een aantal mensen mee aan de haal gegaan.
Is dit niet ook op televisie geweest?
De NOS heeft er een maand geleden of zo een itempje op hun website van gemaakt. Okay. En de mensen die daar actief waren, dat was niet meer in Nijmegen, dat was in Brabant ergens. Die hebben een iets andere versie gemaakt om het iets goedkoper te maken. Daar is heel veel belangstelling voor gekomen. Die hebben er inmiddels iets van 80 verbouwd voor verzorgingstehuizen in de regio Brabant. Er is iemand in Noord-Holland die weer een eigen variant heeft gemaakt. En die heeft voor een aantal verzorgingstehuizen daar in de regio Horen, de Purmerend, veel verzorgingstehuizen. Die heeft er ook iets van 40, 50 verbouwd. Nou, ik zit in de regio Rotterdam en daar valt nog een hoop te winnen, zeg maar. Dus dat.
Mooi.
Het kan natuurlijk nog makkelijker. Je hebt natuurlijk voor kleine kinderen heb je van die speeldingen met gewoon letterlijk zeg maar dat bord wat Arnold nu voor zijn neus heeft met allemaal knoppen.
Ja.
Alleen dan minder ingewikkeld. Mm-hmm. En gewoon 12 verschillende knoppen. Daar zou je natuurlijk, als je daar daarachter een Raspberry Pi hangt of gewoon wat erin zit herprogrammeert, zou je natuurlijk dat ook mee kunnen maken.
Zeker. Ja, nee, absoluut. Nee, er zijn meerdere manieren.
Dan heb je natuurlijk niet de connectie naar een apparaat dat zij zelf nog kennen uit het verleden. Dus precies. Dat is dan wel weer anders.
Dat is het heel erg. Die telefoon is gewoon een leuk herkenbaar ding. En op basis van een Raspberry Pi. Je kan een Raspberry Pi Zero gebruiken. Dan blijft het allemaal vrij goedkoop. Want dat is een ding. Verzorgingstehuizen hebben natuurlijk never nooit geld. Dus het is ook een beetje liefdadigheid allemaal. En het moet vooral goedkoop blijven. En dat kan op deze manier.
Mooi.
Mooi project. Ja.
Zeker. Heel blij mee.
Ja, dus nogmaals, als je luistert en je hebt nog zo'n ding liggen, Paul, wat voor type zoek wel exact?
De T65. T is, het is het meest herkenbare type. T staat voor tafel. Dat was ook de W65, het wandmodel. Die kennen we misschien ook nog wel. Die hing aan de muur. En 65 is het jaar dat die geïntroduceerd werd.
T65. Mind is blown.
Ja.
TNW. Ik heb nog nooit daar iets achter gezocht. Anders dan gewoon modeltype, whatever.
Ja. Ja. Ik dacht eigenlijk telefoon.
Tafel. Dus model tafel 65. Ja. Die moeten we hebben. Nou, tof. Stuur me op en dan gaat Paul ermee aan de slag.
Yes. En ik heb ook nog iets meegenomen. Dat was een heel opvallend verhaal wat maandagavond naar buiten kwam. En combineerde twee van de dingen die ik altijd heel leuk vind. Namelijk hacking en lasers.
Ik dacht dat het over bemenst in plaats van bemand ging hebben nu.
Nee.
Oké, nou dan doen we dat niet.
Dan doen we dat niet. Nee, dit gaat over een manier die onderzoekers uit de Verenigde Staten en Japan hebben gevonden om slimme speakers, maar ook telefoons en tablets, maar vooral slimme speakers, commando's te laten uitvoeren door niet door er tegen te praten, maar op afstand en soms op best wel grote afstand, als in meer dan 100 meter, een laser te richten op het apparaat en vervolgens dat een beetje te pulseren op een manier zodat die microfoon denkt dat er spraakinput komt die overeenkomt met commando's. Zoals wat je zegt tegen een slimme speaker als doe de deur open. Dat was een voorbeeld wat ze gebruikten. Of speel een liedje af. Dan kan je iemand alleen plagen. Dat is niet echt een beveiligingsrisico. Maar op het moment dat je de deur kan open doen bij iemand, dan kom je binnen. En dat vond ik een super opvallend verhaal. Ik kon niet allemaal inschatten. Is dit nou echt een risico of is het gewoon leuk om... Ik zag echt mensen elkaar gaan plagen of op afstand die speaker te instrueren om een K3-liedje af te spelen of zo. Denk jij, Joris, dat dit echt misbruikt gaat worden ooit?
Nou, zo'n K3-liedje is al misbruik maken eigenlijk.
Oh, beetje respect alsjeblieft.
Nou ja, het is eigenlijk in theorie vrij simpel te misbruiken. Want je hoeft qua materiaal, je hebt geen high-powered laser of wat nou. Je kan gewoon voor voor $15 euro kun je gewoon een ding kopen en een paar. En hupsakee, je kan het zelf uitproberen. En
je hebt nu een apparaatje nodig die zorgt dat de laserstraal wel
klopt,
de goede...
Ja, je hebt wel een paar dingen nodig, maar dat kost allemaal niet heel veel. Het is gewoon
$100.
Het is gewoon voorhanden.
Ja.
En ja, daar kun je gewoon uit gaan proberen. Dus ja, in theorie kun je dus gewoon vanuit een flatgebouw een ander flatgebouw vlak aan de overkant staat door het raam met je laser gaan. En dan hupsakee op de slimme speaker mikken. Ja, het is natuurlijk vooral denk ik leuk om uit te proberen. Maar in theorie is het natuurlijk best makkelijk om deuren te laten openen, switches om te zetten, et cetera. Dus ja, en het grappige is dus wel dat die wetenschappers ook zelf zeggen, we weten eigenlijk niet precies hoe dit kan of hoe dit werkt. Hè?
Ik weet ook niet hoe ze dit precies dan hebben ontdekt. Hebben ze op een gegeven moment gewoon...
Ik geloof dat die Japanse wetenschapper gewoon dit bij toeval een keer had ontdekt of zo. En toen is hij daar verder in gaan duiken en gaan proberen van, hey, hoe zit dit nou? En toen zijn ze tot dit onderzoek gekomen. Maar
op zich vind ik het best logisch dat iemand, als je een laser in je handen hebt, een keer op zijn eigen smart speaker schiet. Dat zou ik ook doen. Gewoon dat kan.
Dat doet iedereen, toch?
Ja, toch? Ja. Als je iets hebt waarmee je kan mikken, is gewoon
misschien speaker. Was hij gewoon met zijn kat aan het spelen en kwam hij toevallig op. Zo zou kunnen gebeuren.
Wat ze dus eigenlijk hebben ontdekt, is een nieuwe manier om mensen te rickrollen.
Ja, zulke dingen waren ook mijn eerste gedachte. Ik dacht, oh, dit is awesome om pranks uit te halen.
Ja, geweldig.
Ja. Maar het kan inderdaad ook wel iets serieuzer. Maar het idee is dus dit, omdat je een laser erop richt. Het is een MEMS microfoon, dus dat werkt met een membraan voor een soort van vaste backplate. En die... Nou ja, die laat je dan een soort van trillen. Die zet het om in digitaal signaal. En als je dat op de juiste manier doet, dan heb je stemcommando's.
De microfoon die vertaalt gewoon door naar een elektrisch signaal. Die denkt altijd als het ware het een geluid oppikt. Dus dit is eigenlijk heel apart, ja.
En dat maakt dus ook dat dit niet makkelijk te patchen is. Als in, je kan de microfoon kan je uitzetten. En dat is het, maar eigenlijk zouden slimme speakers dus altijd moeten luisteren of de stem overeenkomt met de stem van de eigenaar of de gebruiker of wie dan ook een stemcommando geeft. Van dan voorkom je dit, maar voor de rest is het eigenlijk niet te voorkomen.
Ja, maar met die software er dan weer bij wordt het allemaal ook weer een stuk duurder. Dus dat, ik weet niet of dat realistisch is.
Ja, de onderzoekers gaven ook nog aan. Hè. We kunnen ook wel een soort van commando sturen dat we voortijdig al het volume omlaag zetten. Want als je een commando geeft, dan reageert zo'n stemassistent vaak van oké, ik doe het of wat dan ook. Nou, dat kunnen ze dan al zeg maar uitzetten, waardoor je dus als gebruiker in theorie al niet meer doorhebt dat er iets gebeurt. En ze zeiden ook al, je kan in theorie, dat hebben ze geprobeerd, hebben ze ook al en dat werkte met infrarood. Dus dat je het gewoon überhaupt dus de straal niet ziet. Nou ja, dan wordt het natuurlijk steeds geheimelijker om er misbruik van te maken. Dus ja, als je daar steeds verder mee gaat.
Kortom, koppel nooit je voordeur aan je smart home.
Bijvoorbeeld,
of in ieder geval niet aan je speaker.
Nee. Maar goed, je smartphone werkt dus ook. Hè? Het is niet alleen een slimme speaker. Alles wat met zo'n MEM-microfoon, dan heb je het probleem al, dus in theorie.
Ja, alleen het bereik daarvan was een stuk minder.
Klopt, ja. Maar Google en Amazon, die hebben allemaal gezegd van ja, we kijken ernaar, dit en dat. Maar uiteraard hadden ze ook niet direct een goede verklaring of een oplossing of wat dan ook. Dus.
Ja, toch de oplossing die hier al gesuggereerd is, namelijk dat stemherkenning. Dat zou een hele goede oplossing kunnen zijn.
Ja.
Zolang dat puur softwarematig zou kunnen zijn. Je suggereert terecht van dat zou duurder kunnen zijn. Maar als het softwarematig kan, hoeft dat niet eens per se duurder te worden.
Ja. Het klinkt als iets wat zou kunnen, omdat op telefoons kan dat ook gewoon. Dus op slimme speakers zou het ook gewoon moeten kunnen. Dus ja,
of inderdaad, koppel je deur niet aan het systeem. Of,
dat lijkt me sowieso.
Zet je speaker niet voor het raam, dat soort fratsen, ja.
Maar ik zou je niet direct bang voor zijn dat iemand dit gaat. Want je moet om het te misbruiken, het kan op afstand, maar je moet wel enigszins in de buurt zijn. Dus je kan niet miljoenen speakers tegelijk hacken. Dus dat biedt enigszins wat comfort. En dan naar het hoofdgerecht van vandaag. Namelijk politiek en games. Paul, jij komt net terug van BlizzCon.
Yes.
De grote fan manifestatie van Blizzard, als ik het zo mag noemen.
Zeker.
De president, de directeur van Blizzard, die opende de hele manifestatie met een soort van excuses voor wat er gebeurd was. Korte samenvatting, er was een Hearthstone-speler die sprak zijn steun uit voor de protesten voor de protesten in Hongkong. Blizzard heeft daar een straf voor uitgedeeld. Ja. En na wat ophef is die straf volgens mij verlaagd. Maar
zeker. Ja.
Hij is er nog wel.
Ja.
Wat zei hij precies?
Nou, hij zei in vrij algemene bewoordingen. Hij heeft het woord Hongkong niet genoemd. Hij heeft de naam van de speler niet genoemd. Hij heeft het woord Hearthstone niet genoemd. Dus hij heeft het heel algemeen gehouden. En hij heeft gezegd, wij hebben in eerste instantie te laat gereageerd. En ook nog verkeerd gereageerd. En daarna hebben we onderschat wat de uitwerking daarvan was. En daar vervolgens hebben we ook weer te laat op gereageerd.
Hij begon toch al met dat ze te snel waren ook met een beslissing nemen sowieso?
Ja,
ja, precies. Nou, dat. We hebben een harde beslissing genomen. Daar hebben we te laat op gereageerd. Nou, ja. Zo. Okay. Daar kwam het ongeveer.
Het was heel algemeen inderdaad. Het was viel me ook precies, op. Dat het, ja. Het woord Hongkong kwam er niet in voor. Wat best wel gek is als het daarover gaat.
Ja.
Nee, is helemaal niet gek.
Wat dan niet?
Nou ja, de hele reden dat ze dat doen is omdat ze natuurlijk hun partners in China en hun moederbedrijf tevreden willen houden, gelukkig willen houden, om het zo even te zeggen. Door de aandacht op Hongkong te vestigen, doen ze dat juist niet. Dus het is heel erg logisch dat ze niet Hongkong zeggen natuurlijk.
Ja.
Het valt totaal niet te prijzen. Het zou netjes zijn geweest als ze het wel hebben gedaan. Maar ik denk, als je al ziet hoe ze reageerden op de uitspraak van Blitzchung, met welke straf en goed, de hele clusterfuck die daar achteraan kwam, zeg maar. Dan is het natuurlijk niet echt heel verrassend dat ze nu niet heel sec op deze zaak ingaan.
Nee, ja, tenzij ze een enorme draai hadden gemaakt. Maar dat hebben ze dus duidelijk niet gedaan. Het was een soort van halve excuses, denk ik. Ik zat te kijken en in de zaal werd wel enthousiast gereageerd, volgens mij.
Ja, nou, we hebben een videootje gemaakt, een soort sfeerverslag van BlizzCon. En daar zei ik het al van. Voor wat betreft BlizzCon zelf was de angel daarmee wel uit het vuur. Maar goed, dan hebben we het over een fanfeest waar mensen $230 betalen om er überhaupt bij te mogen zijn. Dus dan heb je alleen je diehard fans in de zaal.
Ja, dat lijkt me ook.
Dat zijn er vervolgens 40.000. Dus dat zijn er nog steeds heel veel. Maar die waren daar allemaal wel blij mee. Of in ieder geval, die waren daar tevreden mee, laat ik het zo zeggen. Maar ik gaf gelijk al aan van, nou ja, dat geldt voor hier, maar ongetwijfeld niet voor de buitenwereld. Voor mensen die misschien iets minder fan zijn en dat geld niet kunnen besteden. Dus op internet was dat wel iets anders.
Maar ik meen te gelezen te hebben dat er ook op het plein voor het gebouw, als ook na het, zeg maar, het statement van Blizzard, ook nog wel een protest werd georganiseerd.
Zeker.
Dat van mensen die dus ook gewoon op BlizzCon waren.
Nou ja, ja en nee. BlizzCon is vrijdag en zaterdag. Donderdag kun je al aanmelden. Kun je badge ophalen en je goodie bag ophalen en zo. Dus vanaf donderdag zijn er al best veel mensen. En BlizzCon is in een conventiecenter. En er is een vrij lang aanloopgebied van een paar honderd meter. En daar vooraan zijn de poortjes met de metaaldetectors. Want zo gaat dat tegenwoordig bij alle festivals. Dus ook bij dit. En daarvoor, dus in de openbare ruimte, zeg maar, hebben heel het weekend vanaf donderdag, dus voordat de BlizzCon begon tot en met zaterdagmiddag, heeft een groepje protesteerders gestaan. Niet alleen maar Aziatische mensen, maar ook wel gewoon witte Amerikanen. Ik weet even niet hoe ik dat netter moet zeggen dan dat. En die stonden daar met spandoeken en met geschilderde kartonnen borden, waarin ze heel duidelijk maakten wat hun standpunt was. Het was al een grappige verdeling. De wat Aziatische mensen die hadden het vooral over Blitzjong en de wat wittere mensen die hadden het met name over de vrijheid van meningsuiting, want dat is natuurlijk een andere kant van het verhaal. En die deelden t-shirtjes uit. Met het idee van, nou ja, hier heb je een gratis t-shirt, ga daarmee op BlizzCon doorlopen, rondlopen. En dan is er toch ook binnen, want die mensen die voor stonden, die hadden uiteraard geen ticket. Dus die konden of mochten of wilden niet naar binnen. Maar het idee was dan dat er door middel van die t-shirts toch op BlizzCon zelf een vorm van protest zou zijn. Nou, dat vond ik erg grappig gevonden. T-shirts vonden ook gretig aftrek.
Trokken mensen ze ook aan daar?
Dat is dus het komische aan het verhaal. Heel veel mensen wilden ze wel hebben als een soort aandenken. En niemand droeg ze vervolgens. Tenminste, niet in de poorten. Nou, is ook.
Ja, iedereen weet hoe Blizzard nu omgaat met mensen die protest laten horen.
Kom je wel binnen met dat shirt dan?
Ja. Jawel, ik weet het niet helemaal. Ik heb het niet gevraagd of het verboden zou zijn om ze te dragen. Maar BlizzCon kennende, denk ik niet dat mensen iets in de weg gelegd zou zijn als ze ermee rond zouden lopen.
Je zou alleen geen vrienden maken.
Het probleem van dit is dat het op best wel veel plekken in principe verboden is om een shirt aan te trekken met een politieke boodschap. Als jij naar een gemiddeld feest ergens toe gaat en je hebt een hele controversiële politieke boodschap daarop staan, dan krijg je daar ook opmerkingen op van beveiliging. En of het staat zelfs letterlijk in de voorwaarden dat niet mag. Ja. Dus ik kan me goed voorstellen dat Blizzard dat in zijn voorwaarden ook heeft staan. Alleen als ze dat op dat moment hadden verboden, ja, dan was de hele kermis weer vooraf aan begonnen natuurlijk. Dus ondanks dat het best wel normaal is om te zeggen van, nou ja, we willen op ons feestje, tussen aanhalingstekens, geen expliciete politieke boodschappen, daar is dit het event niet voor. Ja, zouden ze er niet meer wegkomen, denk ik.
Nee, nou, ik heb er dus niks over gehoord. Mensen droegen ze binnen ook niet. En het kan best zijn dat er wel iemand is geweest. Maar ik heb het niet gezien in ieder geval. Maar ze vonden wel gretig aftrek. Ik weet niet hoeveel ze er hadden. Maar er zijn er heel veel uitgedeeld. En die vonden gretig aftrek. Dus men was wel begaan met de boodschap. Laat ik het zo zeggen. Alleen de sfeer op BlizzCon is toch van... Ja, allemaal leuk. Maar kunnen we het nu weer over de games hebben?
Ja, geef Diablo 4.
Ja, precies.
Wat stond er eigenlijk op dat shirt? Gewoon
Free Hong Kong, geloof ik. Oh, ja, ik weet niet meer precies. Mm. Het zit in de video. Dus het is terug te kijken.
Ja, en heeft de excuses, heeft dat voor jou een verschil gemaakt in hoe je naar deze zaak bent gaan kijken?
Niet zo. Het is goed dat ze het gedaan hebben, laat ik het zo zeggen. Maar ook onvermijdelijk dat ze het... Nou ja, dat is niet helemaal waar. Ze hadden net zo goed gewoon... Kunnen negeren, ja zeker. Tuurlijk, dat had gekund. Ik denk niet dat het verstandig was geweest. Dus ik denk dat het slim is dat ze het gedaan hebben. En wat ik zei, voor een deel van de fans is daar de kous absoluut mee af. Maar Blizzard had het toch al niet makkelijk natuurlijk. BlizzCon een jaar geleden was er de ophef over Diablo Immortal en Diablo 4. En Blizzard ligt toch al wat meer onder vuur, omdat ze verdacht worden van het feit dat ze steeds meer in de corporate Activision hoek getrokken worden. Mm-hmm. En daardoor slechtere games gaan maken. Dus dit kan er wat dat betreft nog wel bij. Ze hebben nu behalve problemen met hun games en de verdachtmaking dat ze minder goed zouden zijn door de band met Activision, ook nog politieke problemen.
Ja. Je bedoelt die Activision die de beste Call of Duty in jaren heeft uitgebracht?
Ja, die. Precies, die Activision. Dat grote
Dan weten we dat.
Ultra evil corporate bedrijf vooral heel slecht is.
Ja, die topman van Blizzard zei trouwens ook nog in zijn statement dat hij sterk gelooft in de positieve kracht van games om mensen van over de hele wereld samen te brengen.
Ja.
Ik hoor al een diepe zucht. Mm-hmm. Ik kijk even rond deze tafel. Is dat een boodschap waarin jullie geloven?
Het is een open deur.
Daarom zegt hij het. Maar...
Ja, geloof ik daarin. Ik geloof niet dat games... liefde overwint alles. Games overwint een hoop.
Die zet ik op de wc neer.
Ja, nee, maar tuurlijk, gamen verbindt. Je leert via gamen mensen kennen die anders nooit zou spreken. Ik heb online samen met mensen gegamed van over de hele wereld. En ook op events kom je van als het tuurlijk zit daar een bepaald verboederend element in. Maar ja, als directeur van een bedrijf dat net het vuur aan de schenen heeft gekregen van zijn fans. Op het podium gaan klimmen en dan zo'n boodschap. Ja, ik vind het...
Beetje goedkoop.
Ja, ik vind het heel, heel populistisch. Heel een half bakken response. En dan zeggen, ja, we geloven dat de game in de wereld of de mensen over de hele wereld samen kan brengen. Ja, dat zal vast wel. Misschien als je iets dieper op dat Hongkong verhaal in was gegaan, had je nog een veel grotere stap in de goede richting gezet. Wat jij wil. Nou ja, ik vind het een beetje goedkoop.
Nou ja, het probleem daarmee is, en daar doelde ik eigenlijk ook meer op. Hij zei echt de hele wereld. Terwijl op het moment dat ze partij trekken voor Hongkong, dan maken ze geen vrienden in China. En nu maken ze geen vrienden buiten China, zeg maar, mensen die Hongkong een warm hart toedragen. Dus kun je wel de hele wereld verbinden met games op het moment dat je zulke beslissingen moet nemen?
Nou, ik geloof zeker in de boodschap. Het moment waarop die het uitte was natuurlijk een beetje obligaat. Daar heeft Jur helemaal gelijk in. Dus of die nu wat moeten zeggen, weet ik niet. Maar in zijn algemeenheid geloof ik wel in de boodschap. En weer even bij Jur aanhaken. Tuurlijk is het zo dat als je game speelt, dat je mensen van over de hele wereld kunt treffen dankzij het wonderen van internet. Dus daar geloof ik wel in. Maar ja, voor de rest, ja, dat is nogal een open deur inderdaad.
Ja, wat denk jij ervan, Joris? Is dit iets wat kan? Is het leven in een politieke realiteit waarin je de hele wereld kan verbinden met een spelletje?
In theorie ja, maar ja, wat ik ook al gezegd, het is erg goedkoop. Maar wat ik vooral ook denk is van, joh, Blizzard had ook gewoon niks kunnen doen. Hè? Bedoel, ze hadden het gewoon de boel kunnen laten. En dan was het waarschijnlijk als een nachtkaars uitgegaan. Dan was er misschien wel geen ophef ontstaan. En hè, uiteindelijk, het is niet een Blizzard-medewerker die gezegd heeft, free Hong Kong of zo. Hè? Het is een doel. Ik vind het allemaal een beetje dom. Nee,
maar dat is wel de kern van het verhaal. Tenminste, van de verdediging van Blizzard, laat ik het zo zeggen. Het is geen Blizzard-medewerker.
Het is wel iemand die hun merk uitdraagt.
Ja, precies.
Klopt, maar... Nou ja, goed, ik vind het een beetje raar waarom ze... Ja, goed, ze hebben het zelf gecreëerd, deze...
Ik ga er toch iets over uitweiden dan. Want het punt dat Blizzard aanvoert ter verdediging is het... Blizzard organiseert zelf toernooien rond hun eigen games over heel de wereld. Dus er is een toernooi rond Hearthstone, wat zij organiseren voor Azië. En zij zetten dat op. Zij huren commentators in die de games verslaan en interviewtjes houden na afloop met die gamers. Die gamers die tekenen een contract met Blizzard om daar te kunnen spelen. En in dat contract, want daar gaat het dus om, daar staat dus een bepaling dat je het niet mag hebben over politieke zaken. Of tenminste over gevoelig, over onderwerpen. Het woord politiek valt niet. Over onderwerpen die Blizzard in discrediet, of Blizzard of the game in discrediet zouden kunnen brengen. Of voor controverse zouden kunnen zorgen. Iets in die geest. Nou, in een interview na afloop met de officiële door Blizzard aangestelde commentatoren heeft Blitz Tune dus gezegd Free Hong Kong of iets dergelijks. En daarvan zegt Blizzard van ja, nou, daarmee overtreed je de regels die je zelf getekend hebt, die wij opgesteld hebben.
Ja, en wat ook die twee commentatoren die er zagen, die zagen dit aankomen.
Die zagen erbij hangen.
En die zijn onder tafel gaan zitten.
Ja, die zijn weg.
Ja, dus die zijn ook zeg maar een soort van gerooieerd voor het leven. Die worden niet meer ingehuurd door de Blizzard.
Wat ook heel lullig is.
Blizzard zegt gewoon van ja, even vanuit het standpunt van Blizzard. De e-sporter die dat deed, vinden ze fout. En de twee mensen die het zagen aankomen en niks deden, vinden ze ook fout. Dus dat...
Wel erg streng, maar goed.
Ja. Om eerlijk te zijn vind ik de straf richting de commentatoren nog strenger dan de straf richting de speler. Want die commentatoren die kunnen er weinig aan doen.
Precies, dat is heel wrang. Ja.
Maar goed, ja, kijk. Om terug te komen op het punt van net. Ik snap wel dat Blizzard in de voorwaarden zet dat het niet over gevoelige onderwerpen politiek mag gaan. Want als we of Blizzard zou willen dat games verbinden, zeg maar, dan moet je politiek misschien wel uit het spectrum halen. Want zolang we het lekker over Hearthstone kunnen hebben, dan verbindt het wel. Ja, klopt. Ja. Maar zodra we politiek erin gaan betrekken, dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Dus ik snap wel dat ze dat erin zetten. En dat werkt ook best.
Dat hebben trouwens heel veel speluitgevers in hun voorwaarden. Dus op zich ook wel logisch, natuurlijk.
Ja, maar vraag 2 is wat je dan doet op het moment dat iemand die regels overtreedt.
Ja, maar vaak is het ook een bepaling die natuurlijk vrij breed geformuleerd is. Hè? Dus
hier ook.
Dus je kan er... Ja, wil je het handhaven? Ja, het kan.
Maar... Het is een onderwerp wat zeker in China gevoelig ligt. Daarbuiten denk ik, als het gevoelig ligt, komt dat door China. Het is maar deels politiek, heb ik het idee. Het is niet een aanval op iemand. Het is niet, nou ja. Het voelt ook wel wat. Daarom is het zo'n zaak geworden. Het voelt als een knieval richting China.
Ja. Ja.
En als je die indruk niet kan wegnemen, dan blijft die indruk staan. En dat is wat er nu gebeurd is natuurlijk.
Ja, en daar komt nog bij dat wat veel mensen wel zullen weten, als je in China zaken wil doen, dat mag niet. Je mag je als westers bedrijf daar niet rechtstreeks op de markt begeven. Dus je moet een Chinese partner hebben. Dus de games van Blizzard zijn groot in China. Die mogen ze niet zelf op de markt brengen. Ze hebben een partner. Dus ze werken samen met NetEase, een groot Chinees bedrijf. Ik weet niet of dat rechtstreeks of indirect is, maar dan staat het bedrijf NetEase dus onder controle van de Chinese regering. Wat ik zei, direct, dan wel indirect. En dus ben je verdacht.
Ja.
Zo.
Ja. Maar dit is dus een zaak van politiek rondom games. Maar soms sluipt politiek ook in games. Daar hadden we het vorige week al even over, Jur. Toen je het had over Modern Warfare en de scène...
Highway of Death.
Waarbij ze zeiden, dat hebben de Russen gedaan. Nu ben je wat verder in die game. Je hebt het zelf kunnen zien.
Ja, ik heb uitgespeeld, uiteraard. Dat was heel grappig. In eerste instantie hadden we het hier over. En toen was ik toch wel een soort van... ik had het zelf niet gezien, maar wel gehoord. En ik vond het een beetje vervelend.
Ja.
Toen had ik het gespeeld. Toen vond ik het meevallen. Toen dacht ik van... het is een highway en er is een bombardement inderdaad van de Russen. Maar waar is dan die link? En later, dat had ik in eerste instantie helemaal over het hoofd gezien. Maar dat level in de game heet letterlijk Highway of Death.
Ah.
Ja, als je dan zelf als gamemaker een titel kiest die inderdaad synoniem is voor een oorlogsmisdaad. Om het zo even simpel te zeggen.
Ja.
Die gepleegd is door de Amerikanen en in het spel dus aan de Russen wordt toegeschreven. Met de titel van... Ja, kijk, het is lastig. Aan de ene kant geloof ik niet dat er daar een ontwikkelaar of weet ik veel, iemand die de strategie bepaalt, die zegt van nee, we gaan het even tactisch spelen en we gaan dit in de schuld in de schoenen van de Russen schrijven. Ik geloof nooit dat zo gelopen is.
Is het onwetendheid, denk je?
Ja, de een zal zeggen van het is te evil om het op die manier te doen. Dit is echt niet voorbedachte raden. En de ander zal zeggen, doe niet zo naïef. Ik bedoel, er zitten daar gewoon... quality control, mensen die iets over geschiedenis en militaire geschiedenis met name weten, ze weten dit heus wel en het is opzettelijk. Ja, Ik vanaf deze stoel kan ik niet zien wie er gelijk heeft.
Nou, kijk, ze bedoel ze om een bepaalde setting te creëren, doe je heel veel onderzoek, lijkt me.
Ja.
En dat doen zij ook. Dus op het moment dat zij die setting willen nabootsen in een game, dan moet je heel veel opzoeken. Ook als je een iets andere setting kiest, dan nog wil je weten precies wat voor mensen daar waren, wat voor wapens, hoe de omgeving eruit ziet. Die dingen moet je allemaal weten.
Nee, kijk, we hebben natuurlijk vorige week al aangehaald dat die game verboden is in Rusland. Omdat niet zozeer vanwege dat ene stukje, maar gewoon het Russische leger speelt samen met terroristen uit het Midden-Oosten. Toch wel heel duidelijk de rol van bad guy. En uiteindelijk komt het wel neer op één specifieke Russische generaal die een soort van deel van het Russisch leger heeft losgerukt en als private army opereert. Dus het is een beetje een soort van mini-schurkstaatje in het grotere Rusland. Maar ja, dat was voor Rusland dus genoeg om hem niet te gaan verkopen in hun land.
Maar dat hadden ze toch heel makkelijk kunnen voorkomen door in plaats van Rusland daar een totaal fictief land neer te zetten.
Ja, ik denk, ik zou het kunnen dat dit misschien in Amerika juist extra goed doet omdat het Rusland is. En Rusland, hè, met inmenging in de, als we het dan toch over politiek hebben, inmenging in verkiezingen, dat soort dingen. Het is, Rusland en Amerika is natuurlijk wel weer een hot topic.
Ja.
Dus ik kan me heel goed voorstellen dat juist de ophef die hierover ontstaat voor Activision helemaal niet zo heel nadelig is.
Dat zou kunnen. Denk je dat het opzet is geweest? Dat hebben we volgens mij vorige week ook al
de keuze, de keuze om voor Rusland te kiezen en niet voor een of ander fictief land in dezelfde regio is natuurlijk een bewuste. Want waar het zich allemaal afspeelt is losjes Afghanistan, maar het heet anders.
Ja.
Het is een fictieve staat.
Ja.
Dus ja, daar hebben ze dan wel daar gaan ze wel fictief met Rusland als soms wel, soms niet vijand. Kiezen ze wel echt voor Rusland. Dus ja, dat is een bewuste keuze uiteraard.
Ja, en die Highway of Death, dat was in 1991, als ik wel heb.
Weet ik niet meer in mijn hoofd.
Is iets in de orde van grootte. Minder dan 30 jaar geleden. Dat is redelijk recent ten opzichte van sommige andere games die zich afspelen. Tweede, Eerste Wereldoorlog of zelfs daarvoor. Moeten games dit soort toch wel beladen evenementen al dan niet losjes behandelen?
Nou ja,
hoort dat in games nu?
Het kan, maar niet losjes. Mm-hmm. Ik heb zoiets, als je inderdaad gaat refereren naar echt gebeurde dingen in een oorlogssituatie, wat je zegt, het is een heel beladen, doe dat dan natuurgetrouw. Of in ieder geval zo natuurgetrouw mogelijk. Ik bedoel, je hebt verschillende games waar je bijvoorbeeld de D-Day-landing naar kan spelen. En dan moet je dus uit zo'n... Ja, dat overleef je dus als speler. En als je een beetje goed bent, overleef je dat ook zonder één keer dood te gaan. En het is, natuurlijk wordt het allemaal wat minder heftig neergezet als dat het in het echt was. Maar het is wel gewoon de landing van de geallieerden tegen de Duitsers die in bunkers en met machinegeweren op het strand aan het schieten zijn. Het is wel zeg maar een soort van natuurgetrouwe weergave van hoe het ongeveer was daar. Ja, en niet ineens dat in plaats van de Duitsers daar de Italianen of zo zitten. Omdat het beter uitkomt.
Of ook gewoon de Russen. Gewoon
overal gewoon de Russen. Ja, heel boeiend. Ja, schelen.
Hoe kijken jullie daar tegenaan, Joris en Paul? Is dit recente gebeurtenissen die heftig zijn? Moeten die in games zitten of juist niet?
Wat mij betreft valt het heel erg onder de vrijheid van meningsuiting en moet het ook zo blijven. Als we bijvoorbeeld kijken naar games waarin die D-Day voorkomen. Nazi's zijn altijd de bad guys. Of eigenlijk Duitsers zijn altijd de bad guys. Daar zijn we heel erg aan gewend geraakt. Niemand zal meer vallen over het feit dat er een game is waarin je op die D-Day vecht tegen Duitsers. En die massaal neerknalt zonder dat ze erg veel weerwerk kunnen bieden.
Dat is, maar Duitsers zijn er wel, maar nazi's, is nu al een hele kleine groep geworden.
Maar het is toch wel een soort hellend vlak, weet ik veel. Hoe moet je het noemen? Ik vind het op zich niet zo erg dat er een beetje gegeneraliseerd wordt in games. Of in andere kunstvormen, dat doet er niet toe, wat mij betreft.
Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat ze in ieder geval het aandurven om dit gewoon in hun game te zetten. Want ze hadden natuurlijk makkelijk gewoon het fictieve staat, fictief alles. Ze zegt natuurlijk ook van het is allemaal fictie. Hè? En nu in die nieuwe Call of Duty, dus daar verschuilen ze zich een beetje achter.
Ik heb het niet gezien en niet gespeeld, dus je kan er vast meer over vertellen. Maar het omwisselen van Amerikanen en Russen als daders, dat is natuurlijk wel een raar ding.
Kijk, het hele verhaal is inderdaad fictief. Het enige probleem is gewoon dat ze inderdaad een scène hebben met een leveltitel. Die, als je die bij elkaar optelt, gewoon wel heel erg lijkt te wijzen naar een bepaalde gebeurtenis. En wat ik zeg, ik denk niet dat het zo bedoeld was, maar dat is wat er aan de hand was.
Maar goed, in Modern Warfare 2 had je natuurlijk de beruchte No Russian missie, waar je gewoon met een machine.
Ja, maar dat is natuurlijk anders, omdat het
is wel anders,
keihard, maar niet per se gebaseerd op een. Het is gebaseerd op elke aanslag ooit en geen enkele aanslag ooit. Het is gewoon een hele bloedige, heftige aanslag.
Kijk, als je twee vliegtuigen in twee torens moet douwen om de vijand pijn te doen, ja, dan begrijpt iedereen de verwijzing ook wel. Maar als het al heel algemeen is, dan wordt het natuurlijk al snel minder.
Nee, maar ik ben er op zich wel. Ik vind de vrijheid van meningsuiting, laat ze vooral lekker een beetje de controverse opzoeken. Ik bedoel, als het niet te ver gaat, vind ik het alleen maar
of
goed.
Of is misschien omgekeerd en is het ook voor veel generaties een soort geschiedenisles?
Ja, nou, dat was een beetje waar ik naartoe wilde. Je kunt zo weinig meer als het geheel politiek correct moet zijn. En politiek correct is ook nog heel erg maatschappelijk bepaald. En afhankelijk van het moment waarop je het bekijkt.
Maar er zit natuurlijk wel een verschil tussen politiek correct en historisch correct.
Ja zeker. Maar die twee, vooral het politiek correcte, dat verschuift nogal. Want hoe er nu aangekeken wordt tegen dingen die in, weet ik veel, de oorlogen van Napoleon gebeurd zijn, ik noem maar wat. Of de dingen die Caesar uitgehaald heeft, is heel wat anders dan hoe daar 500 jaar geleden tegen aangekeken werd. Dus dat verschuift heel erg. Dus ik hoop heel erg dat we in games, maar ook in andere kunstvormen, gewoon de veldslagen van Caesar en Napoleon kunnen blijven behandelen.
Zou het toch mooi zijn als er een Galliër ineens ergens vandaan kwam die zei, hoe in die game Galliërs worden uitgebeeld? Dat kan echt niet. Dat is niet zoals het was.
Nee, maar er is een vergelijkbare ophef over het nieuwste boek van Asterix en Obelix.
Mm-hmm. Er bestaat helemaal geen toverdrank.
Maar ja, zoiets.
Maar op zich doping. Weet niet.
En dat was toen ook al in Frankrijk. Dus een soort Tour de France wel.
Oh.
Te makkelijk.
Ja.
Maar je vertelde ook dat Modern Warfare een van de hardste games is die je ooit hebt gespeeld.
Ja, nou ja, kijk, het grappige was, voordat ik de singleplayer zelf had uitgespeeld, had ik op socials inderdaad ophef over die Highway of Death meegekregen. En dat dan een soort van geschiedvervalsing. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het ding dat mij het meest bijblijft van deze game. Het is meer, het is echt een van de hardste games die ik tot nu toe heb gespeeld. Ik bedoel, Joris haalt net die No Russian scène aan, waarin je dus inderdaad als onderdeel van de terroristen op het vliegveld landt. En dan mag je zelf kiezen of je de onschuldige burgers neerschiet of niet. Zoiets zit er niet letterlijk in, maar er zitten echt keiharde scènes in. Gewoon een vrouw en kind die gemarteld worden om de man, een terrorist, te laten praten. Dat soort dingen. Gifgasaanval waarbij je gewoon mannen, vrouwen, kinderen ziet doodgaan of dood ziet liggen. Gefusilleerde burgerslachtoffers die, je ziet de fusillatie niet letterlijk gebeuren, maar je loopt er daarna langs. En ja, dan liggen ze daar gewoon ook gewoon met hun ogen open. Zoals het, als niemand je ogen dicht doet, dan lig je daar met je ogen open. Ja, dat zijn best wel heftige beelden. We leven in een maatschappij waar ik denk zeker mensen die veel op internet zitten, zeker mensen die veel Reddit zitten, en dan nog op specifieke pagina's van Reddit, die kunnen wel wat hebben wat dit betreft. Maar dit zal voor heel veel mensen toch ook wel iets zijn waarvan je denkt, ik weet niet zo goed of ik hierop zat te wachten. Nou, kun je wel in Modern Warfare, helemaal aan het begin vraagt hij van, dit is best wel een harde game. En volgens mij kun je het ook een beetje terugbrengen. Maar dan heb je het volgens mij echt alleen maar over de gore details. En ik denk dat er heel veel details, ik heb hem dus nog niet helemaal gespeeld zonder die details. Dat zou ik nog even moeten bekijken. Maar ik vind het, als je hem gewoon speelt zoals Infinity Ward hem gemaakt heeft, dan vind ik hem pittig. Heel pittig.
En is dat iets waarvan je vindt dat het thuis hoort in zo'n game? Moet dat wel? Het heet Modern Warfare.
Ja, dit is, dit is wat Paul natuurlijk net zegt. Dit is vrijheid van meningsuiting. In dit geval vrijheid van de maker van de game. Zij vinden dat het moet. Dus ik vind dat je vooral heel goed bewust moet zijn wat voor game het is voor je gaat spelen. Dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Staat niet voor niks een 18+ stickertje op dat spel. Of dat dan een vrijbrief is voor alles, dat durf ik niet te voorspellen. Maar goed, het komt wel aan. Het is, want ik noemde net al eventjes tussen neus en lippen door, het is een van de betere Call of Duty's van de laatste jaren. En
mede hierdoor?
Niet zozeer dat ik zeg van, hij is zo goed, want er zitten zoveel harde beelden in. Maar het draagt wel heel erg bij. Wat zij hebben willen doen, is moderne oorlogsvoering zo natuurgetrouw mogelijk neerzetten. En wat zij zeggen is, moderne oorlogsvoering is niet meer dit land tegen dat land. Het zijn grote, machtige landen die via kleinere partijtjes, proxyoorlog, het soort van met elkaar aan de stok hebben. En daar komen allerlei tactieken bij kijken die wij niet opportunaal zien. Ik bedoel, de misstanden van Guantanamo Bay en een gegijzelde terrorist en dat soort dingen, dat is natuurlijk al wel uitgelekt door de jaren heen. Maar dat soort dingen zie je dus gewoon. Iets als, je wordt zelf op een gegeven moment ook een soort van gewaterboard in de game.
Heftig.
Ja, dat zijn wel. Het is, ja, ze hebben gewoon de hardheid en de rauwheid van moderne oorlogsvoering. En ja, hoe hard dat dan ook aankomt bij de. Want wij lezen de krantenberichten en we zien het een beetje in het journaal. Maar ja, wat voor directe gevolgen dat heeft voor de mensen daar die daar leven. En die ja, hun hele hebben en houden aan gort geschoten zien worden. Ja, dat is wel. Dat krijg je dan. Dat krijg je. Ja. Ik zal niet willen claimen dat je het goed meekrijgt. Want dat is natuurlijk voor ons allemaal hier in Nederland totaal onvoorstelbaar. Maar Activision heeft in ieder geval een poging gedaan om dat te laten zien. En dat is best wel een pittige boodschap.
Ik vind het wel te prijzen hoor. Dat ze die, precies wat jij zei, in het journaal zie je only so much. Je krijgt natuurlijk wel wat van mee. Maar hier ja. In dit spel krijg je echt door mee hoe fel en hard moderne oorlogsvoering kan zijn. En dat je er echt middenin zit. Nou, dat vind ik wel goed dat ze dat niet uit de weg zijn gegaan.
En games zijn daar een uitstekend middel voor. Ook, ja, om dus, je dingen te laten
blazen. Ja, bij horen op het journaal van een tactisch bombardement op een, weet ik veel, ammunitie of iets dergelijks. En beperkte burgerslachtoffers. Maar ja, beperkte burgerslachtoffers betekent ook nog steeds slachtoffers. Ja, en in deze game zie je dus wat er op dat moment gebeurt. Ja. En dat is niet leuk.
Dus dan heeft een soort van educatieve waarde om te begrijpen hoe de wereld om ons heen eigenlijk echt is met de beelden erbij die je niet ziet. Is dat het?
Ja, dat vind ik wel. Ja, ik vind het heel goed dat ze dat niet uit de weg zijn gegaan. Want het was ook heel makkelijk om het veel minder hard te maken en daarmee gewoon weg te komen. En ja, we hebben een goede singleplayer en huppakee. Maar ja, ze durven dit aan. Dat vind ik heel goed.
Ja, en het apart is eigenlijk, want er zit wel degelijk een hele heftige aanslag in. Je bent er alleen zelf dit keer niet dader bij, maar je bent deel van de politie. Maar in Londen vindt dan helemaal aan het begin van de game een aanslag plaats. En dat is by far niet het heftigste van de game, voor mij dan in ieder geval. Ja. Terwijl als je zo Londen in vlammen en dergelijke ziet, dan denk je ook wel van, Maar dat wordt daarna alleen maar harder en erger.
Dat is een hele belofte. En Joris, je zei al net, er staat een 18-plus sticker op. Heb je enig zicht op of dat een beetje gehandhaafd wordt? Of gaan kinderen dit ook spelen als ze 13, 14, 15 zijn?
Poeh, in hoeverre het gehandhaafd wordt? Ik heb eigenlijk geen idee.
Maar ik weet het antwoord op vraag 2 wel. Tuurlijk spelen die dat. Ja. Ik spreek zo vaak mensen met kinderen. Je praat dan een beetje over games. En die hebben dan kinderen, gewoon jonge tieners. En die zeggen dan tegen mij van ja, ik weet ook wel dat ze het eigenlijk niet zouden moeten spelen. Maar ja, al hun vriendjes spelen het ook allemaal. Dus ik heb hem toch maar gewoon gekocht. En ja, en de een kijkt nog wel een beetje mee, de ander let het totaal niet meer op. Maar
en desnoods download je het en heb je het ook bij wijze van spreken. Hè? Dat is, ik denk niet dat dat heel erg een obstakel is.
Ja, nee, precies. Maar gewoon uiteindelijk voor de handhaving hiervan ligt gewoon ook een heel belangrijke rol voor ouders/ verzorgers.
Ja, dat is logisch.
Ja, ik bedoel, kijk, ik vind het altijd heel dubbel. Want dan wordt er geroepen van ja, en er zitten dingen in. En als kinderen dat zien, dan denk ik, ja, oké, maar als ouders zich zouden interesseren voor de games die hun kinderen spelen, dan heb je al een heel belangrijk deel ondervangen. Er zijn er gelukkig in Nederland best een aantal initiatieven voor die daar echt goed mee bezig zijn. En ook ouders proberen te onderwijzen eigenlijk van joh, let eens op wat je games en gewoon sites die per game aangeven van ja, wat dit zit er al mee in. Dus, en dit kun je verwachten. Maar ja, het is nog, kijk, ouders interesseren zich er. Ik schreef nu iedereen heel snel over één kam. Dat is zo bedoel ik het niet, maar er zijn gewoon te veel ouders die te weinig interesseert.
Mijn ervaring is precies hetzelfde als gevolg van onze baan. Heb ik ook veel gesprekken met ouders en mijn ervaring is echt precies hetzelfde. Ouders zijn heel gemakzuchtig bijna in het toestemming geven voor het spelen van die games. En ze laten zich veel te makkelijk naar mijn smaak meeslepen in het enthousiasme van die kinderen, die uiteraard enthousiast zijn. En er wordt veel te weinig gelet op de 18-plus aanduiding die er op de game staat. En ik hoor heel vaak van ja, maar mijn kind kan het wel hebben. Weet je, dat soort argumenten. En dat zou best kunnen. Daar is natuurlijk veel voor te zeggen. En als je goed op je kind let, en dan zou het best kunnen. Maar ik heb ook sterk de indruk dat inderdaad de game wordt gewoon gegeven. Gaan we spelen. En ouders weten eigenlijk niet goed wat ze precies
of nog erger. Ik heb een keer meegemaakt. Zou ik online gaan spelen met iemand die ik ken. En hij was wat later online. En hij komt dan en zegt, sorry dat ik wat later ben. Mijn zoontje zat even te spelen. Kind van een jaar of 11, 12. Wat te spelen? Ja, ik hoop dat hij gewoon. Oké. Ja, not judging, dat is niet mijn keuze, maar
ja, van die ze gaan weer komen hoor. De tijd. Ja. Cadeauadviezen van ouders met jonge kinderen.
Maar daar vertel ik er wel altijd bij van leuk dat je hem laat spelen, maar je weet dat het een 18-plus game is. Ja, maar dat komt wel goed. En dan zeg ik, daar laat ik het dan wel bij, maar ik wijs er wel op.
Ja, maar op het moment dat ouders het niet zouden oplossen en de politiek zegt, ja, maar we willen niet dat kinderen deze beelden zien, dan is de enige politieke oplossing die er is zorgen dat deze games er niet meer komen.
Nee, onzin. We hoeven ons
dat is gewoon
toch
een
niet allemaal
vaststellingen. Geen
ja, dat
mening.
Snap ik. Maar
als de politiek dit wil oplossen,
misschien
dan
moet
is dit
consoles ook stemherkenning geven.
Ja.
Oeh.
Dat je gewoon alleen maar met je eigen volwassen stem dat ding kan aanzetten. Dan krijg je ineens kinderen die zeggen Call of Duty aan.
Dat is inderdaad dan de manier. Yes, ik denk dan dat we dit onderwerp zo langzaamaan gaan afsluiten. En dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site komende week gaat gebeuren. En daar zitten een paar leuke dingen tussen. Om te beginnen hebben we hier eindelijk de Surface Laptop 3. Iets totaal anders. Je kan erop gamen, maar heel beperkt volgens mij. En het leuke daarvan is, hij verschijnt in een versie met Intel processor en AMD processor. En dus kunnen ze goed naast elkaar leggen en kijken hoe ze ten opzichte van elkaar presteren. Dat gaan we dus ook uitgebreid doen. En een ander leuk verhaal wat speelt, waar we het misschien ook nog wel uitgebreider over gaan hebben, weet ik niet, zien we nog wel, is Access for All moet blijven. Die zijn een crowdfunding gestart maandag. En we nemen dit dinsdagochtend op. En het
zijn
ging
over miljoenen?
En ja, het ging waanzinnig goed.
Ja.
Ja, ik wou haast lanceren zeggen, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Dat is verboden taalgebruik, tenzij het over raketten gaat.
Raketten.
Maar ze tonen hun hele plan en hun naam en hun site vanaf komende maandag.
Ook een soort Hongkong verhaal bijna. Access for All. Heel goed.
Ja, die hebben ook een soort van dial-up initiatief zijn ze gestart voor mensen in Hongkong die om de overheidscensuur heen willen inderdaad. Dus daar zit inderdaad een klein lijntje. Maar die doen dat dus komende maandag. Hebben we, als het goed is, dan ook een leuk verhaal over op de site staan. Dus dat komt er allemaal komende week aan. Ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Paul, dankjewel.
Yo.
Joris,
yo, graag gedaan.
En Jur, bedankt. En feedback kan in de reacties en dus ook telefoons als je een T65 hebt. Dat kun je ook aangeven. Of je kan Paul rechtstreeks contacten.
Ja, en vertel me dus even waarom de filmindustrie vaststaat aan 24 frames per seconde, alsjeblieft.
Precies.
En dat invragen.
En dat kan ook naar podcast@tweakers.net. En dan zeg ik tot volgende keer.
Doei.